Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst en het bijzonder welkom ook voor de gasten vanmiddag in ons midden. De voorganger is onze eigen predikant, dominee de Jong. Op oudejaarsdag begint de dienst om 19:30 en op nieuwjaarsdag bent u om 22:30. U van harte welkom in deze oude kerk. En in beide diensten gaan dominee de Jong en dominee van Dolder voor. Voor degenen die gewend zijn om de kompassen rond te brengen. De kompassen van januari die hangen in het klokhuis. Dus je kunt ze weer meenemen om uit te delen. Voor de overige bijzonderheden verwijs ik u naar de zondagsbrief. We wensen u hier in de kerk en alle die nu of later meeluisteren een gezegende dienst toe. En als inleiding op de dienst zingen we nu staande ons intochtlied. Psalm 84 vers 1, de oude berijming.
bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God in de hemel, barmhartige Vader, van Jezus Christus, wij danken u dat wij aan het eind van deze zondag, de laatste zondag van het jaar alweer, dat wij hier in uw huis mogen zijn. Heer, u hebt ons al heel veel gegeven in deze week, de week die achter ons ligt op het kerstfeest. Op zoveel momenten dat we elkaar ontmoet hebben, of dat we thuis mensen ontmoeten, familie, vrienden. Maar wij danken u, o Heere, dat het ook elke week weer zondag is. En dat u met uw dag op die manier ons draagt en structuur geeft aan ons leven. In een week, als die achter ons ligt, dan lijkt het wel alsof het alle dagen feest is. En ergens is het ook wel zo. Het licht schijnt overal. En wat we u bidden, laat het vooral in onze harten schijnen. En laat het in de wereld schijnen, daar waar het heel donker is. Waar mensen u niet kennen. Waar mensen met hun rug naar u toe staan. Hier, wij beseffen zo ontzettend goed dat deze wereld, dat wij deze wereld niet zelf kunnen regisseren. Hoeveel macht mensen soms ook hebben en hoeveel mogelijkheden ook. Maar ja, dat ook wel alles hangt aan Hem die in ons midden gezonden heeft. Jezus, uw Zoon, onze Heiland. Een Heiland der wereld, van mensen. En hier mag het ook zijn van ons, van ieder van ons. Wij zijn ook heel verschillende mensen. We komen misschien ook zo uit een huiskamer wat gezellig was. Of misschien wel uit een situatie waar we alleen waren en blij waren dat er toch nog weer een kerkdienst is. Maar wij zijn hier, Heer, om u te prijzen, om u groot te maken, om u te eren. Wij danken u dat u elke keer weer zo'n plek geeft, ook hier in de oude kerk. En dat wij zo u mogen loven en prijzen. U komt de lof en de aanbidding toe van ons leven. En wij danken u bijzonder dat u op die bijzondere dag, de zondag, extra voor ons er bent, met ons wil spreken en ons luisteren, maar ook uw woord ons zeggen. We bidden u, mag ook vanmiddag dat gebeuren. De kaarsen die branden nog steeds. Eigenlijk is het nog steeds kerstfeest. En nog steeds zijn wij, Heer Jezus, bezig om u groot te maken. U die als een kind geboren werd, mens onder de mensen, mens met ons mensen. En u bent onze weg gegaan, van kleins af. En zo de weg die wij mensen gaan moeten, tot in de grootste verlatenheid, tot van Golgotha en van het graf. Maar u bent de leven, u bent opgestaan. En zo komt u toch ook in de verkondiging naar ons toe. Heer Jezus, wij bidden u, mogen wij zo luisteren naar het evangelie van kerst. Open ons hart, dat we u zien, dat we u lief hebben, dat we ons in u verliezen, dat we onze hoop en verwachting op u zetten. En dat u ons bemoedigt om een mens te zijn die in dat krachtenveld mag staan en leven van uw genade, van uw goedheid. Heer, wilt u ons zien en wilt u ons kennen. Vervul ons met vreugde, met geloof, met aanbidding. Wij vragen u dat voor elkaar hier in de kerk. En we bidden u dat voor de mensen die meeluisteren, nu of straks wellicht. Zorg u voor uw eer. En wil geven dat wij zo mogen luisteren en meegenomen worden. We vragen u dat in Jezus' naam alleen. Amen. Wij lezen uit de Bijbel één gedeelte en wel uit Lucas 2. We lezen verder vers 21 tot 40. Dat is het gedeelte dat gaat over Simeon en Anna. Vorige week zondagmorgen heeft dominee Van Laar gepreekt over de verwachting van Simeon. Vanmiddag gaat het over die laatste figuur, gaat het over Anna. En daarmee zijn we zo dus ook gelijk een beetje rond. De eerste advent zondag begonnen we met Zacharias in de tempel. En je ziet bij Lucas dat hij het afmaakt, ook weer in de tempel in Jeruzalem. En vandaar dat we met Psalm 84 zijn begonnen. En na de lezing dan zingen we 167. 167, dat zingen we eigenlijk alleen op het kerstfeest. Maar ik denk dat moet wel lukken. En dat doen we 1, 2, 5 en 6. Heer Jezus, licht der wereld en schat der zaligheid. We komen u ter ere, hier door uw geest geleid. We gaan nu eerst luisteren naar Lucas 2.
Lucas 2, vanaf vers 21. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of 2 jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen oog heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Anna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoog bejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftig met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Dit is het woord van God.
Thank you.
Na de preek dan zingen we gezang 66, dat is de lofzang van Maria. En daar zingen we dan vers 1, 3 en 6. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaad. Maar van zijn gunst doet roemen. 1 en 3 en 6 van de lofzang van Maria. Dat is gezang 66. Na de prediking. De preek gaat over Lucas 2, vers 36 tot 38. Er was daar ook een profetes, Hanna. En in vers 38, op dat ogenblik kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. De oude vertaling, dan klonk het nog zo. Ook was er Anna, een profetes. Zij kwam op hetzelfde ogenblik daarbij staan. Zij loofde mee God en sprak over hem, over Jezus, tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Gemeente van Jezus Christus in deze alweer laatste kerstdienst. Dan kijken we nog even naar Jezus en Maria en Jozef. Vanuit of met de ogen van een kerstfiguur die helemaal aan de rand van de geschiedenis van Gods komende wereld staat. Dus helemaal aan de rand van het verhaal van Lucas. Daar staat voor ons gevoel een stokoude vrouw. Hanna geheten, in het Hebreeuws zal ze wel Hanna genoemd zijn, Hanna geroepen zijn. Hanna van Fanuel. Ik denk als die in Zeeland geleefd had, dan zou ze wel Hanna Fanuelse genoemd zijn. Ja, op de basisschool had ik een juffrouw die heette Samuelse, dus het lijkt wel een beetje op Fanuelse, Hanna Fanuelse. Nou, met haar naam sluit Lucas dus een evangelie over Jezus' geboorte min of meer af. Hanna, voor je gevoel. Is dat meer een randfiguur, meer een kerstfigurant, dacht ik, dan een kerstfiguur. Of figurant, zo iemand die er ook nog een beetje bij hoort. Als je een plaatje opzoekt, of probeert op te zoeken van Hanna, en bijvoorbeeld onder die etsen van Rembrandt, nou, dan vind je bijna altijd ergens een ets, en daar staat die Simeon op, en die staat er breed op natuurlijk, en die oude baas met het kind Jezus in de armen geklemd. Ach, nou, dat is ook wel zo natuurlijk, hè. Voor Simeon is dit kind, is Jezus, absoluut de grote redder van God. En dit kind is pure zaligheid. Ja, dat kan je rustig wel. Dit is pure zaligheid. Dit kind, voor deze man. En heeft hij naar uitgekeken. Heel zijn leven heeft hij op staan wachten. En het lijkt ook wel dat hij een beetje begint te hyperen. Maar ja, het is profeteren. Het is spreken door de Heilige Geest. Als hij dan ineens zegt, mijn eigen ogen hebben het heil, de heiland van God gezien. Een heel mooi getuigenis. Ja. Het meest heldere getuigenis op het kerstfeest, dat komt van deze Simeon. Hè. Jezus, hij is het licht. Hè. Licht tot verlichting van alle heidenvolken. En glorie voor uw volk Israël. Dat is Simeon in de tempel. Of die man echt zo oud was. Als op al die afbeeldingen te zien is. Hè. Alle kunstenaars die maken er echt een hele oude baas van. En in heel veel meditaties. En is die man ook ontzettend oud. Nou, is allemaal maar de vraag. Laat ik maar even zitten. Hè, maar ja, als je zo'n getuigenis geeft als deze Simeon, en dan maakt het bij wijze van spreken ook niet zoveel meer uit, hè, of je oud of jong bent, hè, als je zo de Heer Jezus in je leven hebt gezien en zo naar hem toegehaald en gezegd, jij bent ook van mij en ik ben van u, en nou ja, dan kan je 100 worden hoor, dan heb je energie om 100 te worden, maar als het eerder stopt, dan is het ook goed. En je hebt het heil, de heiland gezien. Nou, dat is Simeon. En die Simeon, nou, dat is duidelijk. Dat is bepaald geen randfiguur. Die staat midden in het verhaal. En die staat nadrukkelijk midden in het kerstverhaal. En dan ergens in die buurt van die Simeon. En ik zou bijna zeggen, in de schaduw van die man. Ja, dan kom je dan ook. Ja, dan kom je dan ook deze Hanna Fanuelse tegen. Tja, dat staat helemaal aan de rand van de kerstgeschiedenis. Ja, de Lucas die sluit ermee af. En ja, je denkt voor je gevoel, dan voegt die Hanna nauwelijks nog iets toe. Ja, want het verhaal is toch eigenlijk helemaal verteld. Ja, Jezus is geboren in Bethlehem's stal. Toevallig voorbijkomende onbekende herders die waren er als eerste en die hebben hem gehuldigd. En daarna kwamen er nog meer mensen. En toen kwamen er zelfs wijzen uit het oosten. Die kwamen van heel eind vandaan en die kwamen ook Jezus hulde brengen. En ja, toen moesten ze al gauw vluchten. Maar tussendoor dan zijn ze kennelijk ook nog in Jeruzalem geweest. Want Jozef en Maria, het waren vrome gelovige mensen. Dus die wisten wel, je moet je kind ook bij God brengen. En zeker de eerstgeborene. En dan is het mooiste natuurlijk dat ze het in de tempel in Jeruzalem gaan doen. Dat gingen ze dus ook doen. En toen kwamen ze Simeon tegen. En die geeft meteen zijn kans. Nou ja, na een heel leven van wachten op God. En ja, ik wil maar zeggen, eigenlijk is alles, het is helemaal verteld nu. Hè? Dus deel 2, zo ben ik zeggen. We gaan nu verder. Nee, wacht. Als we helemaal aan het eind, dan komt toch nog ineens deze vrouw. Zeker Hanna. En met die naam sluit Lucas dus af. Hanna, genade betekent dat. Ganan, genade. En zo kijk je dus bij het afsluiten, in zo'n laatste kerstbijeenkomst om 7, denk ik, ja, maar wie zie je daar nou aan het eind? Dan zie je nog even deze vrouw. En dan heb ik 3 dingen voor mezelf opgeschreven. Zeggen, wie is deze vrouw? Waar moet die vrouw hier nog eens even naar voren komen? Wie is deze Hanna? En mijn tweede vraag is, wat voegt die nou toe? Dus wat doet ze? En de derde vraag is, wat zegt ze? Wat zegt ze? Zowel in de tempel als in Jeruzalem. Nou, zo'n 3 punten, heel makkelijk. Dus het eerste punt is, wie is deze vrouw? Wie is deze Hanna in Jeruzalem? Nou, Lucas, die heeft zijn huiswerk kennelijk heel goed gemaakt. Want die heeft zo'n paar regels, dan geeft hij toch eigenlijk best een heleboel informatie over wie deze vrouw is. En je moet weten, kijk, die Lucas die is ook heel erg onder de indruk van deze vrouw. Dat kan je in alles merken. En Lucas is sowieso altijd onder de indruk van vrouwen die het evangelie horen, die de Heer Jezus dienen, die de Heer Jezus volgen. En Lucas die wordt wel genoemd evangelist van de vrouwen. Omdat hij zoveel aandacht eraan besteedt. En Lucas was zelf van huis uit geen Joodse man. Hij was een heidenchristen uit Antiochië. Groot vriend van Paulus. En Paulus is ook zo iemand. Paulus is ook altijd, ik ben altijd vrouw in zijn team. En Paulus is ook altijd bezig om vrouw, vooral alleenstaande vrouw, weduwvrouw en zo, om die een plek te geven in de gemeente. Dus Paulus heeft dat precies hetzelfde. Die aandacht voor die vrouw in de gemeente. Dat is met Lucas ook zo. En als je het evangelie leest, een hoop succes of zoiets, dan laat Lucas ook even een paar vrouwen zien die Jezus volgen en Jezus dienen met hun bezit. En dat zijn een aantal hele slimme vrouwen. Wij zouden zeggen, de Grachtengordel, High Society, PC Hoofdstraat en zo. Een beetje dat soort vrouwen waren dat. Maar een van de belangrijkste vrouwen die Jezus voelde, dat was Maria Magdalena. En nou, die kwam, zullen we zeggen, zomaar uit de modder van de samenleving. Die kwam niet uit de PC Hoofdstraat, nee. Hanna is ook zo'n vrouw die Lucas dan ziet en waar hij van gehoord heeft. En nou ja, en dan geeft hij die ook een plek. In de eerste plaats zegt hij, die Hanna die stamde uit de stam Azer. Azer, nou dat kan ik je zeggen, dat was nooit een aanbeveling in Israël. Als ze zei, je komt uit Azer, dat klonk een beetje zoals Noord-Holland of Noord-Groningen. Azer, dat lag het verst af, zeg maar zeggen, van Jeruzalem. Nou, en die mensen in Azer, die waren ook echt ver af hoor, van God. En die leefden heel werelds, heel seculair en... En als Jacob gaat zegenen, nou met die Azer, dan heeft hij ook, ik weet niet meer precies, maar ik moet zeggen, dat is ook allemaal heel werelds wat hij dan nog een beetje zo zegt of zo. Dus als Azer kwam, dat was geen aanbeveling op je kerkelijke cv. Zij kwam er vandaan. En dus dan zie je ook ineens, want die stam Azer is door die ballingschap ook zo'n beetje helemaal weg. Hè, maar dan zijn er toch altijd weer... Komen er weer mensen uit op? Dus ja, als je nou ook toevallig uit zo'n familie komt, dan zeg je, nou, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat iemand in mijn familie naar de kerk ging. Of iets met God had of zo. Oké, maar het kan allemaal weer. Dus zo'n familie die zich niet eens meer kan herinneren, weet je, zo'n Azer-achtergrond. Maar ja, dus oké. Dus dat was 1. En ze kwam uit Azer. Tweede zegt hij, haar vader heette Fanuel. En Fanuel, dat betekent aangezicht van God. Nou, dat klonk natuurlijk al gelijk heel veel beter. Ja, als hij een hand gaf, ik weet niet of hij een hand gaf, want dat deed die vrouw denk ik ook niet zoveel toen. Maar als hij dan een hand gaf, dan hoorde hij in ieder geval genade. En aangezicht van God. Heel mooi. Ik dacht gisteren dat ik ook zo'n naam had. Dan hoef je bijna niks te zeggen als je bij iemand in het ziekenhuis komt en die zegt genade. Dat hebben we nodig, dominee. Ja, precies. Dan hoef je bijna niks meer te zeggen. Hoe mooi is dat? Hanna Fanuels. Dat is één. En dan verder, ook weer zo'n hele aparte bijzonderheid. Hanna was een vrouw die 7 jaar was getrouwd geweest en waarschijnlijk geen kinderen had gekregen. En die na de dood van haar man nooit meer was getrouwd. En nu was ze al 84 jaar, zegt Lucas. Maar je kan ook lezen dat ze al 84 jaar weduwe is. Zo kan je het ook lezen in het Grieks. En ik zag bij de NBV volgt ook die lezing. Dus dan is ze 84 jaar weduwe. Dus dan denk je, nou, die vrouw is 105. Oh, wel lees het hoor. Zeker in die tijd. In die tijd was, ik moet zeggen, de gemiddelde leeftijd, die lag zo rond de 30. 105. Ja. Een oudere dame. Ja. Zo'n type is dat. En dan nog iets. Hanna was vrijwel altijd in de tempel, zegt Lucas. Dus altijd in de tempel. Dus een, nou ja, zo'n koster die nooit naar huis gaat, zeg maar zeggen. Of misschien woont een aanleunwoning of zoiets. Wat was ze daar aan het doen? Was ze daar de boel aan het schoonmaken? Misschien ook wel. Maar er staat bij, ze was een profetes. En een profetes is iemand, dat kan ik heel simpel zeggen. Een profetes is iemand die spreekt door de Heilige Geest. Die is altijd bezig met de woorden van God. Met de profetieën van God. Jesaja, Micha, noem ze maar op. En die spreekt erover. Die denkt, dus een profetes is niet iemand die zegt, ga morgen sneeuwen of zo. Of er komt toch nog een steden. Maar een profetes moet denken, iemand die spreekt door de Geest van God. En die woorden zo laat klinken, dat anderen merken, hier proef je iets van de zalving van God. Hè, zo ongeveer. Zo'n profetes, denk ik. Hè. En er was altijd mee bezig. Hè, dus die was niet, zeg maar zeggen, alleen maar een beetje aan het stoffen in de tempel. Maar die was ook de woorden van God een beetje aan het afstoffen. Dat de mensen het een beetje niet zouden vergeten. En die woorden van God, die profetieën, dat die erin bleven en zo. En daar was ze ook veel bezig met bidden en vasten. Beeld van zo iemand, en bidden en vasten. Als dat je werk is, dan ben je van beroep. Ja, ik ben een bidder, oh ja. Ah, mooi beroep, ja, zeker. Dan verkeer je heel veel dicht bij God, hè. Ja, vasten, dat is natuurlijk een soort versterking. En vasten is eigenlijk ook een vorm van bidden. Nou ja. Onwillekeurig denk je, als je nou zo oud bent, wat heb je dan nog te bidden, hè? Als je nou 100 bent en je hebt niet eens kinderen, je hebt niet eens kleinkinderen en zo. Want ja, als je een beetje zo in mijn leeftijd komt, dan ben je allemaal je kinderen en je kleinkinderen. Maar als je nou geen eens kleinkinderen hebt en niks, en waar moet je dan nog voor bidden als je 100 bent? Nou, wacht eens even. Waarvoor was die Hanna aan het bidden dag en nacht? Nou, ik denk eigenlijk maar om één ding. En dat was, Heer, bemoei u met de wereld. Heer, doe wat u gezegd hebt. Hier laat u Messias komen. Want ja, wij zitten allemaal naar Kopenhagen te kijken. Maar die 192 is niet gelukt om er ook maar iets van te maken, hoor. En gelukkig dat het gauw kerstfeest werd. Dat we konden knielen bij Jezus, de Heer. En ik denk, gelukkig dat God zelf zich met onze wereld bemoeit. En, nou, ik denk zo'n soort gebed. Van, Heer, laat uw heil komen. En bemoei u met uw ontferming over uw volk. En over Jeruzalem. En doe wat u beloofd hebt. En laat uw aangezicht zien. Zoiets denk ik. Heer, wees genadig over ons en onze stad. Zoiets. Nou, die vrouw, die vrouw was net als die Simeon. Was die vrouw één groot verlangen naar God. Naar zijn genade. En je moet denken, als je zo oud bent. Die vrouw die heeft nog meegemaakt. De jonge vrouw heeft ze nog meegemaakt. Dat die Romeinen Jeruzalem binnenkwamen. En dat die Romeinen Jeruzalem bezetten. En dat de baas gingen spelen. En ook in de tempels van alles gingen bemoeien. En nou ja, het ging wel door hoor in die tempel. Maar heel inspirerend was het allemaal niet meer natuurlijk. Hè. Nee, het was een tijd die was al een beetje leeg aan God. Ja, van die tijd, je hebt ook van die weken. Hè, dat je van alles meemaakt, maar niet God. Wat had je voor week? Hè? Hoe was jouw dag? Nou, een beetje leeg. Nou, God was mijn dag. Was mijn week. En dat kun je zo hebben. Nou, toen stel ik me dat hier ook voor. Hè? Maar Hanna die bleef op de post. Dat is ook een heel mooi detail natuurlijk. Hè? Die Hanna, ja, altijd aan het bidden en zo. Maar ze begon toch. Ja, ze ging niet. Ze ging niet, zullen we zeggen, met een vroom groepje fijne mensen een eigen huisgemeente beginnen. Hè? Ergens buiten de tempel. Hè? Dat is. Hè? Een levend watergemeente, of een levende steengemeente, of een levend woordgemeente. Al die gemeenten beginnen bijna altijd met leven, maar ja, ze gaan wel weg. Ja, dat is wel jammer. Dat leven ergens anders gaat zoeken. Nou, dat deed ze dus niet. Hè. Zij bleef in die tempel, zij bleef daar bidden en vasten voor de stad en voor de kerk. En noem maar op. En ja, dat is nou echt een profetes. En ze bleven roepen en wachten. Heer, laat uw heil komen, ontferm u. Jeruzalem was ook niet de enige, want als je zo in de kerk, gewoon in de kerk bezig bent, dan kom je altijd wel andere mensen tegen. En of ze dan allemaal protestant zijn, of misschien zijn ze wel katholiek, maakt niet uit. Maar je komt altijd dan ook weer mensen tegen die, ja, die ook in die verwachting staan, die hoop hebben. En die richting kijken, ze naar God kijken, hè? Van hem wachten, zo ongeveer. En die Hanna is een heimweemens, dacht ik, een heimweemens. Een verlangen mens, een psalm 84 mens, of een psalm 42. Als een herder verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, ja. En jonge mensen, die kunnen dat met zoveel overgaan, denk ik, ja, jij bent echt een psalm 42 mens. Zo mens is deze vrouw ook. Ze was nooit meer getrouwd. Opnieuw getrouwd, ook best opvallend trouwens. Zeker in die samenleving, want in die samenleving stond je natuurlijk dat je als vrouw alleen was. Dan stond je er ook wel heel alleen voor, hè, dan moest je maar zien hoe je te redden. Maar ja, na die 7 jaar getrouwd geweest, heeft ze bekendelijk niet meer aan een nieuwe relatie begonnen. En wat er allemaal zo bij hoort, hè. Kennelijk niet. Misschien had ze ook helemaal geen behoefte aan. Dat kan ook. Ja, misschien is het ook wel zo dat je in 7 jaar, 7 is ook trouwens het getal van de volheid, maar dat je in 7 jaar zoveel ontvangt aan liefde, dat je zegt, oh, maar zo is het ook genoeg. Zo is het ook echt genoeg voor mijn leven, hè. Ja. Dat zou kunnen. In elk geval, Hanna laat zien dat je ook 100 kan worden zonder elke keer weer een nieuwe relatie te beginnen. Hè? Dat laat ze wel zien. Hè? Zien dat je ook 100 kan worden zonder elke keer weer een nieuwe relatie bij elkaar te chatten. En dan weer die en dan weer die. En ja, tegenwoordig gaat het allemaal zo makkelijk. Dat ik wel eens denk, ja, gaat het wel zo makkelijk? En, ja, is een nieuwe vriendin van mijn vader. En, ja, een hele nieuwe vriend van mijn moeder. Ja, nee, dat is weer een andere. Maar nu gaat het beter, hoor. Ja, fijn is dat. Nieuwe vriendin van mijn opa. En ja, ik denk, dan doet het wel niet zo gestrest, mensen. Zo een beetje calm down en zo. Ja, de wereld, het leven bestaat echt niet daaruit. Een beetje calm down. Nou, dat valt me zo op als ik dit zo zit te lezen natuurlijk. Wie is die Hanna? Nou, ja, deze oude mevrouw, die is heel indrukwekkend. En die Lucas, die denkt, die moet ik er in elk geval, die wil ik niet missen in mijn verhaal. Die vrouw moet erin. Die vrouw die werd daar zo aan het eind. Zo, hè. Het begint met Zacharias en Elisabeth. Hè, maar ook van die oude mensen. Maar dan hij eindigt zo met die. Ja, met die Hanna. Hè. Ja. Met haar gebed, haar toewijding. Misschien was die Hanna. Ja, ik zei al. Misschien was het een hele simpele vrouw. En dat kan natuurlijk. Iemand met heel weinig gaven. Hè, of. Jaren terug, daar moest ik aan denken. Jaren terug hadden we in de brug. Hadden we een heel simpel koffieschenkmensje. Die heette Kreina Voogd. Ik weet niet of nog iemand zich herinnert. En dat wijfje was altijd aan het koffie schenken. Zoals een pippen de wat en zo. Hè. Vlak voor kerst lag ze dood in haar bed, weet ik nog. En toen hebben ze haar begraven. En toen zongen we allemaal eer zijn God. Ja, dat, zo gingen ze naar buiten. Eer zijn God. Zulke mensen heb je. Zulke Hanna-typen heb je. Maar het kan ook zijn dat een hele slimme vrouw is. Een hele intelligente vrouw, deze Hanna. En dat verwacht ik eigenlijk meer. Dat ze ook vermogend was. Dat ze kon permitteren om alleen. En zo was deze vrouw. Ze was een soort toren in de tijd. Een zuil waar je naar keek. Een soort icoon van gelukkig. Er is ook nog zoiets als kerk, traditie. Er zijn ook een enkeling is voor mij voldoende om dat houvast te houden. Die vrouw, zo stond ze daar. Wachten. Ja, net als Hanna, net als Simeon natuurlijk zo'n mens van ik moet het heil zien, ik wil de Heer Jezus zien. Nou, dat is Hanna dus. Hè. Daarom zit hij ze, oké. Okay, nog even goed ziet wie daar staat te wachten op Jezus. En dan ben ik bij punt 2 meteen. En punt 2, dat was, maar wat deed die Hanna nou precies? En dat Lucas zegt, ik wil ze erin houden, wat deed ze nou precies? Ja, zo aan de rand, maar nee, geen figurant, maar ze staat wel zo als een soort hekkensluiter. Wat deed ze nou precies? Nou, zoals altijd was ze dus in de tempel te vinden. Dus ook toen Jozef en Maria het kind Jezus in de tempel brachten. Om het de Heere voor te stellen. Zoals de wet van Mozes voorschreef. Nou ja, en ik zei al. Dat is het grote moment van Simeon. Maar dan lees je dat ook ineens Hanna zich bij dat groepje mensen voegt. Hè, rond die priester die toevallig dienst had die dag en die het allemaal niet zo kon volgen, denk ik. Hè, maar die Hanna, die gaat er ook bij staan. Misschien meteen, misschien niet later. is niet goed. Oké. En wat ik wou zeggen, er staat in hetzelfde uur staat erbij. Hè? Dus die Simeon heeft daar zijn act en dan in hetzelfde uur, alsof Lucas wil zeggen, hè, dat woord uur is in het evangelie heel belangrijk. Hè? Van, aan het eind van het evangelie hoor je ook steeds, hè? Het was het derde uur, het was het zes uur, het was het negen. Een uur, dat is een moment van God, een soort kairos moment. En zo zegt hij hier, in datzelfde uur, dan komt ook die Hanna erbij staan. Hè? En of ze nog iets opgevangen heeft van die Simeon. Hè? Die Simeon die zingt natuurlijk prachtig een licht tot verlichting van de volken. En denk je, mooi man, mooi. Een licht zo groot, zo schoon, ja. Maar die Simeon die eindigt met een hele zware profetie. Hè? Waarbij hij ook nog eens even heel ernstig Maria aankijkt. En tegen haar zegt, dit kind, dit is de redder van God. Hè, maar die krijgt het heel zwaar hoor. Op hem zit niemand te wachten. En aan hem, dan zullen mensen zich stoten. Hè, want ja, nee, op hem zit niemand te wachten. Er is niemand, hè, weet je. Als je op Schiphol aankomt, dan zie je altijd, hè, op zo'n luchthaven, dan staan er altijd mensen, hè, met van die borden, welkom Arie, hè, of zo, of welkom, of taxi meneer de Jong. En zulke borden zie je hier bij wijze van spreken niet, hè, helemaal niet. En dat zegt die Simeon, nou iedereen, er zullen heel veel mensen zich aan hem stoten. En wat jou betreft, Maria, een zwaard zal door je ziel gaan. Dan denk je, nou. Ja, bij die woorden zie je Maria, jonge vrouw, en die stond toch al wat dun op de benen, om je te trillen natuurlijk. En denk je zo. En Jozef verbaast zich. Als je niet beter wist, dan zou je denken, wat een sombere man, zegt die Simeon. Een enge man een beetje. Zo met zijn zwaard op je ziel. Ja, zo loopt dat af, die profetie. Hè? En wat gebeurt er dan? Op dat moment, dan komt Johanna erbij staan. Dat vind ik zo'n prachtig moment. Vooral als je natuurlijk die Maria dan een beetje ziet trillen en zo. En met haar kind. En dan komt die Hanna erbij staan. Hè? Ja. En wat doet die Hanna? Nou, voorlopig gaat ze er gewoon even bij staan, zegt Lucas. Een beetje stil, ook niet stiekem, maar stil. En zulke mensen die heb je altijd. Hè, die, je hebt van die mensen die zijn er zo ontzettend goed in om zo stil bij je te komen staan. Hè? En op die manier ben je... Ja, steun je rug te geven. Hè? Ja. Van die spannende, emotionele momenten. Ze zeggen niet veel, ze knikken alleen een beetje naar je. Ze bemoedigen je zo, op deze manier. Hè? Ja. Zo'n type is dit wel helemaal. Want het viel mij op toen ik bezig was met die etsen van Rembrandt. Hè? En dan merk je dat Rembrandt, dat hij deze vrouw niet afbeelden zo'n klein onooglijk wijfje dat er ook in wat zit te doen. En maar dat hij ze juist afbeelden zo'n grote reizige vrouw. Met nog een kruk, hè, maar daar steunt ze niet op. Nee, daar zwaait ze alleen mee. Zo, hier kom ik aan en zo. En zo komt die Hanna eraan. Ze kent die oude Simeon natuurlijk. En ze weet ook wel hoe ernstig die praten kan natuurlijk. Dat is ook wel zo. Maar ze gaat er eens bij staan. En alleen dat staan van die vrouw. En al zo'n getuigenis dat, hè. En je hoeft ook niet altijd meteen iets te zeggen. Je bent, ja, als je bij iemand gaat staan die het een beetje moeilijk heeft, die steun nodig geeft. En zoveel mensen die zeggen dat ze achteraf wel, het was fijn dat je even bij me kwam zitten. Het was fijn dat je even naar me knikte. En toen je voor de eerste keer in de kerk kwam en toen keek je naar me, dat heeft me heel goed gedaan. Je kwam even bij me zitten of zo. Ja, dat is ook zo. Zo elkaar bemoedigd. Of bij het avondmaal. Hè? Ik weet niet. Als je naar het avondmaal gaat. En je gaat in die kring zitten. En ja, dan kan je ook zo hebben. Dat je een beetje aarzelt. En dat je het allemaal niet zo zeker weet. Of ja, misschien. Ja, misschien gaat u altijd juichend naar voren. Maar als je dan zo gaat zitten. Dan kan het je zo helpen. Dat er iemand tegenover je zit. Of de dominee. Of wie dan. En dat die gewoon iets. Zo. Ja, oké. Fijn dat je er bent. Of zo. Hè? Een hele simpele act is dit natuurlijk. Gewoon zo bijstaan. Ja. En dan heeft ze het kind ook, het kind van Maria, heeft ze Jezus ook even vast. Dat staat er niet, hè? Maar ja, dat gaat wel heel makkelijk hoor, een kindje vastpakken. Hè? Een kindje geef je heel makkelijk zo door. Hè? Wil je het even vasthouden? Hè? Dat gaat heel makkelijk. Laatst was ik ook
bij zo'n moeder en die moest even voor een ander kind zorgen. Hou je het even vast, dominee. En nou, ondertussen hield het wel 20 minuten vast, want ik weet niet wat ze allemaal met dat kind moest. Maar zo'n kind, dat pak je heel makkelijk aan en dat warmt jou en jij warmt het. En zo, ja, gaat heel makkelijk is dat. En zo geeft ze weer aan een ander. En met kerstfeest is het eigenlijk ontzettend makkelijk geloven, hè. Geloven is op mijn kerst net zo makkelijk als een kind even aanpakken. Of het zit soms al in je handen voor de rechtgeneppen. En zo komt Jezus naar je toe. En ja, houd eens tegen je aan. En zeg ook eens net als die Simeon, wat is dit mooi. Wat is dit geweldig mooi. Heer, wat bent u machtig. En wat hebt u een liefde voor ons. En dat u zo. Ja, nou ja, zo ongeveer. Hè. Ja. Nou, dat is dus punt 2, hè, dat ze er gewoon bij komt staan. En dan punt 3, heb ik opgeschreven, ja, wat zegt ze nou eigenlijk? Hè? Nou, dat hoor je niet zo letterlijk allemaal, maar bij punt 3, dan zegt Lucas, ze bracht aan God hulde. Nou ja, ze bracht aan God hulde. En dat deze op een manier die een beetje aansloot bij die Simeon, want de meeste vertalingen die hebben ook nog zo'n iets van mede. Hè? De Statenvertaling staat er bijvoorbeeld, insgelijks heeft zij de Heere beleden. Insgelijks heeft ze beleden. NBG heeft ze heeft mede. En eveneens. En, dus dan merk je, het is een soort antifoon. Het is een soort reactie. Aanvulling op die Simeon. En, nou, ik denk het was vooral een bevestiging. Een bevestiging. En in die zin ook een aanvulling. Dus even iets heel anders dan somber en zo. Alleen, zij loofde God ook. En zij pakte dat op. En in dat woord loven, loof van God, dan zit die zin van toewijding en van erkenning. En van gehoorzaamheid. En commitment zeggen we tegenwoordig, je helemaal verbinden. Ze bracht God ook hulde. Ja, met wat voor woorden? Ja, dat staat er niet. Ik denk, nou, zal wel psalm worden geweest zijn. Of van die woorden hè, uit het lied van Maria. Dat zijn trouwens ook bijna allemaal psalmwoorden. Hè, van Hanna, hè, de moeder van die kleine Samuel. Ja, dan zitten we toch bij Samuels, Hanna Samuels. Dat is echt zo'n echt vrouwenlied. Op Psalm 113. Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. Op Psalm 116. En levenslang ben ik niet eenzaam meer. Ja, God heb ik lief en daarom. Ja. Zoiets. In elk geval, ook Hanna, zo oud als ze is, als ze naar dit kind kijkt, en die Simeon van alles wordt zeggen, een zwaard gaat door je ziel, maar dan, zij bevestigt alleen maar, oké, dit kind is het kind van God, dit is de redder. En die gaat inderdaad een hele moeilijke weg, maar die gaat wel verder, en die gaat het wel doen voor ons. En dan, voor Maria en Jozef in hetzelfde uur, dan gebeurt dat. En ja, dan zie je ook hoe je elkaar zo nodig hebt. Begrijp je, die vrouw, wat voegt die vrouw nou toe? Nou, die vrouw die voegt toe dat ze bevestigt wat je hoort en ziet in het evangelie hè, van de Heer Jezus in Bethlehem. En zulke mensen heb je elke keer nodig. Dat je dus van de kerstfeest vandaan komt en dat je weer, je hebt, ja, laat ik zeggen, dat evangelie naar je toe gelaten en je met vreugde vervult en denkt, gelukkig in deze wereld, wij zijn niet alleen, wij zijn opgezocht. De heiland is gekomen en die gaat in zekere zin ook nooit meer weg. Dat licht, dat schijnt overal. Ja, maar haar rol is om je daarin te bevestigen. En zulke mensen, die heb je altijd nodig als je jong bent. Trouwens ook als je oud bent, maar zeker als je jong bent. Het leven, dat geeft zoveel verwarring soms. Hè. En dan is zo'n Hanna zo waardevol. Hoe ze daar staat, hoe ze daar, zullen zeggen, ook haar geloof beleidt, maar tegelijk die Maria en Jozef bevestigt. En ik denk, nou, wat is er nou voor kleinzoon is, en zijn laatste hoop en troost en bange dag. Profetes, die elke keer weer zegt, die woorden van God, die zijn oké, hoor. Daar kun je op vertrouwen. De Heer is bezig. Hij doet alles wat hij zegt. En God is een man die iets kan. Nou ja, zo iemand, die heb je heel vaak nodig, en die je gewoon bevestigt, hoe oud je ook bent of hoe jong je ook bent. Dat iemand zegt, kom dichterbij en je moet naar Jezus kijken. En sluit zijn liefde in je hart. Zoals de Simeon dat kind in zijn armen sluit. Ja, ik denk daarom heeft Lucas haar in zijn verhaal gehouden. Hè? Die heeft ernaar gekeken, die heeft ernaar geluisterd en zo. En En Lucas die vertelde aan het begin van zijn evangelie, ik heb het allemaal nog eens gecontroleerd. Hè, ik heb alle bronnen nog eens nagekeken. Ik ben nog eens in Bethlehem geweest en ik heb eens met die herders gesproken. En toen kwam ik later ook. En die vrouw die hou ik erin, die hou ik erin. Want wat zij doet en wat zij zegt. Hè, en dan, ja, dan houdt het er ook niet mee op. Want even later zegt hij nog, hè, de laatste zin over die vrouw is dat hij zegt. Ja, ze gaat dan in Jeruzalem rond. En dan spreekt ze in Jeruzalem tegen iedereen over de verlossing van God van Jeruzalem. Hoe mooi is dat. Verlossing. En iedereen die het horen wil. Dan vertelt ze over de verlossing van Jeruzalem. Op de klank af klinkt dat misschien een beetje beperkt. Jeruzalem. Zeker van de week was er wel heel gebeuren in de Domkerk. Een uur daar waaien en die Palestijnen en weet ik wat allemaal niet. En daar zit ook wel wat in natuurlijk. Maar, ja, maar Jeruzalem wil altijd zeggen, dan kom je eigenlijk heel de wereld tegen. En elke tijd zal je altijd weer zien, je moet naar Jeruzalem. Op Jeruzalem moet je letten. Hè? Dus dat is helemaal niet zo beperkt. Nee, bij Jeruzalem, als Jeruzalem bevrijd wordt, dan wordt eigenlijk de bevrijding van heel de wereld is daar een soort belofte. En kijk, dan viel me nou op dat die Simeon, en daar hebben we het vorige week over gehad in die preek van Dominique van Laan, die gaat het vooral over de vertroosting Israëls. De troost. Troost, troost mijn volk en zo. Maar die Hanna, die is eigenlijk veel concreter, die is veel zakelijker. Die zegt, ja, troost, ja, ik ben alleen getroost als de Heere komt verlossen. Ik heb een verlosser nodig. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik heb een verlosser nodig. Het gaat om verlossing. Waarvan? Ja, van eerst is maar eens van je zonde. Als je die hebt. Hij is hetzelfde die ons van onze zonde verlossen zal. En ook van onze angsten. En van onze faalangst. En dat we, ja, soms zoveel aan de pet hebben waar we niet mee verder. Hij zal je verlossen. En hij zal Jeruzalem verlossen. Dus wat er allemaal gebeurt, hè, met in die stad en... Ja, daar gaat het over. En dat is natuurlijk een geweldig perspectief. En nog even aan zo'n eind van het kerstverhaal. Dat lijkt, zeg maar zeggen, zo'n een beetje een software. Dat is het niet. Het eindigt met de verlossing van Jeruzalem. Nou, dat is helemaal deze Hanna van Fanuel. Dat is een heel inspirerende kerstfiguur. Tenminste, zo ging het mij toen ik daar gisteren mee bezig was. Jongens, is dit een inspirerend mens? En hoe staat ze daar? Hè? Over de 100. Dus ik zou willen zeggen, iemand die de eeuwen, ja, eeuwen trotseert. En de eeuwen door iets laat zien van dat God een waarmaker is van zijn woord. Nou ja, één zo'n Hanna is natuurlijk ontzettend belangrijk voor elke gemeente. Je zou bijna zeggen, als nou elke gemeente iets van die Hanna heeft. Dat je als kerk, zeker zo hier in de Stallersgemeente, deze soort Hanna-rol kan zijn. Hè, dus dat je er steeds bij komt staan. Als gemeente, als kerk en als christen. Dat je steeds bij komt staan. Op je werk, je straat, je steeds bij komt staan. En op een manier dat die ander aan jou opknapt. En dan als er een moment is ook eens iets zegt. En zegt van, ja dit, wij leven van de liefde, de genade van God. Hè? Ja, van de Heer Jezus. Nou, zo schitterend is dat. Dat je zo'n rol kan spelen als kerk van Christus in deze tijd. Eén zo'n vrouw. Ja, die vrouw die herinnert natuurlijk aan heel veel vrouwen. Corrie ten Boom bijvoorbeeld. Ja, wat heeft zo'n vrouw niet betekend voor heel veel christenen in onze wereld. Maar misschien denk je ook aan je moeder. Misschien denk je aan een bijzondere tante. Of een oma. Dat je denkt, die voor je toch zoiets was als een icoon van Gods vertrouwen. En altijd maar doorgaan. Nou ja, zo iemand moet je erin houden. Die moet je in je leven houden. Als een voorbeeld. Als een identificatiefiguur. Als iemand die voor je uitgaat. Als iemand die staat. Als een dijk, hè, in je leven. Naar wie je elke keer weer kijkt. Dan denk ik, zo gaan we ermee door. Die Hanna, dat is echt de finale van het kerstverhaal. Het begint met die Zacharias. En die roept dat ik ben oud. Ja, en die ook nog ongelooflijk. Ja, maar het eindigt met iemand die echt oud is. En die helemaal niet ongelooflijk. Die komt erbij. En die zegt zo en zo. En die looft God. En dat is Hanna. Dat is een heerlijke vrouw. Wees zelf zo'n mens. Als je nou jong bent of oud, man of vrouw, doet er niet toe. Wees zelf zo'n mens. Wees zelf zo'n getuige. Heb zoveel geloof. En ga zo weg van het kerstfeest naar huis. Amen. Gemeente, wij gaan nu ons geloof belijden. En wij zingen daarna Psalm 27, het tweede vers. Mag u verzoeken op te staan. Psalm 27 vers 2 zingen we na de geloofsbelijdenis. Belijden we ons geloof, laat een ieder met mij zijn of haar hart zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Laten wij danken en bidden, lieve Vader in de hemel, eeuwig en barmhartige God, Vader van Jezus Christus, wij danken u voor deze dienst. Wij danken u voor deze getuige die daar ineens zo staat aan het eind van het kerstevangelie. Heer, wij danken u voor al die mensen, Maria en Jozef en Zacharias en Elisabeth en herders en wijs uit het oosten, maar ook deze vrouw die onze weg wijs naar u, naar het kind van Bethlehem. En dat u, Heer Jezus, de redder bent. En dat in u al het heil van God te vinden is. Dat in u, Heer Jezus, oplicht het aangezicht van uw Vader. Bewogen met onze wereld. Bewogen eindelijk met elk mens als het op aankomt. Hierbij danken u voor het kerstfeest en alles wat wij hebben gehoord en ontvangen in deze week. Misschien zijn we ook wel onszelf tegengekomen. En zijn we ook wel een beetje stil geworden over ons eigen kleingeloof soms, ongeloof, ondankbaarheid. Maar het kan ook zijn, Heer, dat u ons juist laat zien dat u een genadig en barmhartig God bent. En dat u juist in dingen die in ons leven heel anders lopen dan we ooit hadden gedacht, dat u daarin heel bijzonder uw hand op ons legt. Laat het evangelie van uw Zoon Jezus Christus en van uw liefde die zo groot is, dat u deze wereld hebt lief gehad, opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven vindt. Heer, mag dit evangelie in onze harten meegaan en ons een geweldige basis geven. Dat we zulke mensen mogen zijn, dat we uit dat evangelie mogen leven. En dat u ons houvast bent, maar ook de, ja, Degene om wie we ons oriënteren, die ons voorgaat en ons de weg wijst in het leven. Wij danken u ook zo voor deze dienst en voor de verkondiging, de uitleg van uw woord. Heer, wij gaan u weer naar huis. En ja, zo ligt er nog 1 week voor ons. Wij bidden u, mag dit ook een week zijn waarin we misschien ja, ook met onszelf bezig zijn of met de dingen van de wereld. Wat er ineens een jaar allemaal gebeurd is, dat het ineens weer zo passeert en dat we ook iets beseffen van wat gaat ons leven toch snel? Wat gaat een jaar snel en wat gebeurt er veel? Maar dat we ook ja, voor onszelf tijd vinden om stil voor u te worden. En zo heel het jaar met al zijn ups en downs, met zijn vreugde en zijn traan, om dat ja, bij u te brengen. En zo ook deze week samen als gemeente het jaar af te sluiten. Heer, geef ons dat we ja, zo deze week onze weg mogen gaan. En help u ons. En bijzonder hen die alleen zijn, die verdriet hebben, wil hen bijzonder nabij zijn en troosten deze week. Laat zo, Heer, wij gedragen mogen zijn door u die trouw is, eeuw in, eeuw uit. Tot op uw dag, dat uw koninkrijk er zal zijn en dat u alles in alles zal wezen. Wij prijzen u, wij danken u. En wij danken u voor al die momenten hier in uw huis. Wat is het heerlijk om hier in deze kerk elke keer weer ja, samen te zingen, te luisteren, u te ontmoeten. U komt de lof en aanbidding toe voor alles wat wij in deze weken ontvangen hebben. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog 1 psalm. We gaan onze gaven geven in 2 collecten. Ik zag de collecte vandaag, die is bestemd voor de IZB. Voor het missionaire werk is dat. En de tweede is voor pastoraat en eredienst. We zingen nog 1 psalm. Dat is 145 vers 2 uit de nieuwe psalmberuiming. ontvang de zegen van de Heere. Ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.